Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewijd uit Psalm 27 zingen wij het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. Mijn levenskracht, ik heb niet vervaard te wezen. Hij is het die mij beveiligt voor de dood. En wat er verder volgt, we noemden nu het eerste vers van Psalm 27. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het tweede hoofdstuk van het 13e tot en met het 23e vers. Wij herzeggen nu Matthäus 2, de versen 13 tot en met 23, doch vooraf de geloofsbelijdenis van Athanasius, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de tweede berijming, het tweede vers, geloof daarbij in Jezus onze Heer, des Vaders Zoon, zijn eengeboren, en wat er verder volgt.
Zo wie wil zalig zijn, dien is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houde. En zo wie dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwiglijk verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat wij den enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren, zonder de personen te vermengen. Of het wezen, de zelfstandigheid te delen. Want de persoon des vaders is een ander, die des zoons is een ander, die des heiligen geestes is een ander. Maar de vader en de zoon en de heilige geest hebben één godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de Vader is, zodanig is ook de Zoon. Zodanig is ook de Heilige Geest. De Vader is ongeschapen, de Zoon is ongeschapen, de Heilige Geest is ongeschapen. Onmetelijk is de Vader, onmetelijk is de Zoon, onmetelijk is de Heilige Geest. De Vader is eeuwig. De Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet drie eeuwigen, maar één eeuwige. Gelijk ook niet drie ongeschapenen, nog drie onmetelijke, maar één ongeschapene en één onmetelijke. Desgelijks is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig. En nochtans zijn het niet drie almachtigen, maar één almachtige. Alzo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God. En nochtans zijn het niet drie goden, maar het is één God. Alzo is de Vader Heere, de Zoon Heere, de Heilige Geest Heere. En nochtans zijn het niet drie heren, maar het is één Heere. Want gelijk wij door de christelijke waarheid genoodzaakt worden een iegelijk persoon afzonderlijk God of Heere te noemen, alzo is ons ook door het algemeen geloof verboden drie goden of Heere te belijden. De Vader is van niemand gemaakt, noch geschapen, noch gegenereerd. De Zoon is van den Vader alleen, niet gemaakt, noch geschapen, maar gegenereerd. De Heilige Geest is van de Vader en den Zoon, niet gemaakt, noch geschapen, noch gegenereerd, maar uitgaande. Zo is er dan één Vader, niet drie vaders, één Zoon, niet drie zonen, één Heilige Geest, niet drie heilige geesten. En in deze drieheid is niet eerst of laatst, niet meest of minst. Maar de ganse drie personen hebben gelijke eeuwigheid en zijn elkander alleszins gelijk, zodat in alle opzichten, gelijk nu gezegd is, de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid te eren zijn. Daarom, zo iemand wil zalig worden, die moet aldus van de drievuldigheid gevoelen. Maar het is tot de eeuwige zaligheid nodig dat hij ook de menswording van onze Heer Jezus Christus getrouwelijk geloven. Zo is dan het rechte geloof dat wij geloven en belijden dat onze Heer Jezus Christus, Gods Zoon, God en mens is. Hij is God uit de zelfstandigheid des Vaders, voor alle tijden gegenereerd, en mens uit de zelfstandigheid zijner moeder, in de tijd geboren. Volkomen God, volkomen mens, hebbende een redelijke ziel en menselijk vlees, den Vader gelijk naar de Godheid, minder dan de Vader naar de mensheid, die, hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één, niet door verandering van de Godheid in het vlees, maar door de aanneming der mensheid in God. Hij is één, niet door vermenging der zelfstandigheid, maar door de eenheid des persoons. Want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en mens één Christus, die geleden heeft om onze zaligheid, nedergedaald is ter helle, ten derde dagen weder is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, en vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden, bij wiens komst alle mensen zullen weder opstaan met hun lichamen en van hun eigen werken rekenschap geven. En die goed gedaan hebben, zullen in het eeuwige leven gaan, maar die kwaad gedaan hebben, in het eeuwige vuur. Dit is het algemeen geloof. Hetwelk, indien iemand dit niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden. Lees u Matthäus 2 vanaf vers 13 tot en met het einde. Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heren verschijnt Jozef in den droom, zeggende: sta op en neem tot u het kindeken en zijn moeder en vliet in Egypte en wees al daar, totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte en was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd dien hij van de wijze naastiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij die zijn. Toen Herodes nu gestorven was, zie, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, in Egypte, zeggende: sta op, neem het kindeken en zijn moeder tot u, en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het kindeken en zijn moeder, en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad, genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze middagdienst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 2 en daarvan de versen 16 tot en met 18, waar we Gods woord aldus lezen. Als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig en enige afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren van 2 jaren oud en daaronder, na de tijd die hij van de wijze naastiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet getroost wezen, omdat zij niet zijn. Tot zover. Gemeente, het gaat in deze tekstwoorden over de kindermoord in Bethlehem. We letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats, dit betoont een gruweldaad van Herodes. In de tweede plaats, dit bewijst de vervulling van een profetie. En in de derde plaats, dit bevat vertroosting voor Gods kinderen. De kindermoord te Bethlehem. Onze eerste gedachte beschrijft een gruweldaad van Herodes. U kunt dat vinden in het 16e en in het 16e vers. Onze tweede gedachte bewijst de vervulling van een profetie. De versen 17 en 18, waar verwezen wordt naar een profetie uit Jeremia 31. En onze derde gedachte bevat vertroosting voor Gods kinderen. We zullen dan enkele lessen nemen uit deze tekstwoorden en zien dat daar ook vertroosting in ligt. Dat de Heer Jezus niet in de handen van de Satan terechtgekomen is. Gemeente, vanmorgen hebben wij stilgestaan bij de volvoering van Gods raad. De dagen moesten vervuld worden. De Heer Jezus kwam precies op tijd in deze wereld voor zijn kinderen en ook voor Maria. Vanmiddag gaat het over de uitwerking van de kerstboodschap. En wat heeft het kerstfeest nu voor uitwerking gehad? Wel, dat heeft een verschillende uitwerking gehad. Voor de meeste mensen was het zo dat het kerstfeest eigenlijk helemaal geen indruk maakte. Men heeft er nauwelijks notie van genomen. Men bleef er onverschillig onder. De boodschap werd gehoord, werd uitgedragen door de herders, ongetwijfeld ook door Simeon en Anna, die ook gesproken hebben. Maar we lezen niet dat er nog andere mensen geweest zijn die dat kindeke bezocht hebben. Men bleef er ongevoelig onder. Zo was het bij de meeste mensen. En ik hoop niet dat dat ook vandaag geldt, dat dat voor de meeste mensen in onze gemeente zou moeten gelden. Dat kerstfeest geen betekenis zou hebben voor ons. En waren er ook, en helaas moet ik zeggen, dat waren er maar enkele, voor wie in die dagen het kerstfeest tot rijke troost geweest is. Hun namen zijn al gevallen vandaag. De herders, Simeon en Anna, verschillende worden bij namen genoemd, die er naar uitgezien hebben. Voor wie de Heer Jezus niet veel betekende, jongens en meisjes, maar alles. Omdat Hij hun zaligmaker was. En dan zijn er ook nog, voor wie het kerstfeest tot een grote schrik en vijandschap geweest is. En gemeente, dat gedeelte van de kerstgeschiedenis, dat kunnen we ook niet laten rusten. Dat gedeelte is er ook. En dat vraagt vanmiddag een ogenblik onze aandacht. De Heere had het al gezegd in het paradijs: ik zal vijandschap zetten. De komst van het zaad gaat gepaard met strijd. En Petrus heeft ervan gezegd op de Pinksterdag: bloed, vuur, rookdamp. En we zien het ook letterlijk gebeuren hier bij de komst van de Heer Jezus naar deze aarde. Er brandt een ontzaglijke strijd los. Als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was. Herodes, hij was in naam van het Romeinse gezag degene die te gebieden had in Bethlehem en omgeving. Hij was een verschrikkelijk persoon. Zijn hele leven heeft eigenlijk in het teken gestaan van zichzelf te handhaven. Hij zag overal een bedreiging. Hij heeft plaatsen, veiligheidsplaatsen laten aanleggen waar hij zelf nooit geweest is. En deze Herodes vertrouwde werkelijk helemaal niemand. Hij was bang voor zijn troon. Hij liet 3 van zijn eigen kinderen, 3 zonen, liet hij doden. Omdat hij in hen een bedreiging zag voor zijn eigen macht. Hoe ver moet je dan wel niet weggezonken zijn? En vele, vele heeft hij laten doden. Uit angst voor zichzelf. De boodschap van de wijze heeft natuurlijk bij koning Herodes heel wat losgemaakt, jongens en meisjes. Een koning der Joden. En dat moest helemaal niet een koning der Joden, want Herodes zit op de troon. Dus hij zal er alles aan doen om de komst van deze koning der Joden te verhinderen. Vijandschap. Gemeente, ten diepste is dat een beeld van ons alle leven. Vijandschap, zelfhandhaving, dat staat op ons aller vaandel geschreven. Ik zal handhaven. En daar heeft een mens niet veel voor over, maar ten diepste heeft een mens daar alles voor over, als God het niet verhoedt. Als de Heere ons niet tegenhoudt, dan hebben wij daar alles voor over. Als hij zag dat hij van de wijze bedrogen was. Is dat zo, jongens en meisjes? Hebben die wijzen hem bedrogen? Nee, hij heeft die wijzen bedrogen. Hij heeft tegen hen gezegd: jullie moeten straks komen vertellen waar dat kindje is, want ik wil daar ook naartoe. En ik wil dat kind ook aanbidden zoals jullie dat doen. Maar de Heere heeft in een droom die wijzen gewaarschuwd dat ze niet terug mochten gaan naar Herodes om te vertellen waar het kindeke was. De Heere heeft de vijandschap van Herodes aan de wijzen bekendgemaakt. Wat doet Herodes? Hij draait de zaak om. En dat doen heel veel mensen. Hij zegt: zij hebben mij bedrogen. Maar dat was niet zo. Hij heeft hen bedrogen. Hij verwijt een ander wat zijn eigen boze bestaan is. En toen werd hij zeer toornig. En hij neemt een maatregel om het volk van God diep te kwetsen. Hij gaat iets doen wat menselijkerwijs gesproken beestachtig is. Enige afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in deszelfs landpalen waren. Herodes heeft blijkbaar mensen kunnen vinden om dit gruwelijke werk te doen. Om onschuldige kinderen, pasgeboren kinderen van nog geen 2 jaar oud om te brengen. Te doden met het zwaard. Diep aangrijpend. Waar is een mens niet toe in staat om zulke weerloze kinderen, die hier helemaal niks mee te maken hebben, van het leven te beroven? Ach, gemeente, laten we voorzichtig zijn met wat we zeggen. In Nederland gebeuren ieder jaar tenminste 30.000 abortussen. Onschuldige kinderen, kinderen die zich niet verweren kunnen, die moedwillig gedood worden. Het gebeurt ook in onze gecultiveerde samenleving. En het wordt ook verdedigd, diep ingrijpend, dat mensen daartoe in staat zijn om kinderlevens af te snijden. Hier zie je, een mens is ten diepste tot alles in staat. Als de Heer een mens loslaat, als er uitkomt wat erin zit, dan kun je bang wezen. Heeft omgebracht al de kinderen. Het is heel opmerkelijk dat er heel weinig over deze kindermoord bekend is. De kanttekening verwijst naar Macrobius, een heidense schrijver, die er wel wat over geschreven heeft. Maar verder vind je eigenlijk in de geschiedenisboeken er niets van terug. Het was geen wereldnieuws wat daar in dat kleine stadje Bethlehem gebeurde. Gemeente, er gebeurt veel meer op deze wereld dan dat de media oppakken. Er gebeurt veel meer dan dat de media interessant vinden. Ik denk dat meer dan de helft van wat er op deze wereld gebeurt, dat weten wij niet eens. En waarom heeft de media het toen niet opgepakt? Wel, een van de verklaarders zegt, omdat het vermoorden van enige kinderen verdween onder de overige, veel grotere gruwelen van Herodes als een droppel in de zee. Die man heeft zoveel aangericht dat dit eigenlijk maar een druppeltje was in de zee, eigenlijk niet eens de moeite waard om te vermelden. Maar de Heere vindt het de moeite waard om dit te vermelden. En het is voor ons ook de moeite waard om dit te overdenken, wat deze boodschap betekent. Herodes gaat op een verschrikkelijke manier tekeer. Wat betreft de plaats waar dat kindeke zou zijn, want er staat dat hij hier uitroeit de kinderen die binnen Bethlehem en deszelfs landpalen waren. Dus hij neemt het breed, zodat deze pasgeboren koning niet de gelegenheid krijgt om te ontvluchten. En hij neemt het ruim, ook wat betreft de leeftijd. Hij laat doden al de kinderen van 2 jaar en daaronder, nadat hij van de wijze naastiglijk onderzocht had. Het zou kunnen zijn dat de geschiedenis van de wijze, dat die later heeft plaatsgevonden dan veelal wordt aangenomen. Misschien heeft daar wel een jaar tussen gezeten, of meer dan een jaar, toen de wijzen uit het oosten bij Jozef en Maria zijn aangekomen. Ze waren ook niet meer in de stal, maar ze waren inmiddels in een huis. Het zou ook kunnen zijn dat Herodes het zo ruim neemt dat hij het uitbreidt tot die 2 jaren. Hoeveel kinderen zouden dat geweest zijn? Als je de verklaarders daarop naleest, dan komt men tot schattingen van minimaal 10 en maximaal 30 kinderen die op deze wijze door Herodes gedood zouden zijn. Bruut van hun moeders werden afgetrokken, op een ruwe manier werden vermoord. Diep aangrijpend, wat zullen er in vragen geleefd hebben bij die ouders? Wat zullen er vragen geweest zijn bij degene in wiens familie dat voorgekomen is? Waarom laat de Heer dat toe? Waarom gebeuren zulke dingen? Wij zijn geneigd om te zoeken naar een verklaring. Sommigen zeggen, ja, dit is de straf voor Bethlehem, omdat zij de deur voor Jozef en Maria en het kindeke hebben dichtgehouden. Want er was immers geen plaats voor hen en nu bezoekt de Heere hun zonde. Gemeente, dat zou ik nooit zo durven zeggen. Want dan zou het betekenen dat deze kinderen gedood zouden zijn om de zonde van hun ouders. En dat doet de Heere niet, jongens en meisjes. De Heere zal jou nooit straffen om de zonde van je vader of om de zonde van je moeder. Ja, wel als je dezelfde zonde doet natuurlijk. Wel als je ook op het verkeerde spoor blijft gaan. Maar de Heere straft ons nooit om de zonden van onze ouders. Alleen om de zonde van Adam. Maar dat komt omdat Adam ons verbondshoofd was. Omdat hij al de mensen vertegenwoordigde. Maar dat kun je van je vader en je moeder niet zeggen. Dus die kans zou ik niet op willen om te zeggen dat dit een straf is voor Bethlehem. En als het al zo zou zijn, gemeente, dan moeten we nog heel voorzichtig zijn. Want als de Heere met ons zou handelen nadat wij verdiend hadden, dan was er vanmiddag ook niemand meer in de kerk geweest. Anderen denken dat deze kinderen de eerste martelaren geweest zijn die voor de Heere Jezus Christus zijn gevallen. Matthew Henry schrijft daar heel uitvoerig over. Hij zegt, zij hebben hun bloed voor hem gestort, die later zijn bloed zou storten voor hen. Dit was de infanterie van het grote Heer der martelaren. Indien deze kinderkens aldus met bloed gedoopt zijn, zij het ook met hun eigen bloed, als ingang tot de triomferende kerk, dan kan men niet anders zeggen dan dat ze in de hemel een heerlijke en overvloedige vergoeding ontvingen van hetgeen dat zij verloren hadden op de aarde. Dus Matthew Henry zegt, het zijn martelaren, gestorven in dienst van koning Jezus. Ik vraag me af of je kunt zeggen dat het martelaren zijn. Want martelaren, dat zijn degenen die sterven omdat ze hun geloof belijden. En deze kinderen hebben geen persoonlijk geloof kunnen belijden. Het zijn kinderen geweest van onder de 2 jaar. Ze hebben nog maar nauwelijks kunnen praten. Dominee Lamijn merkt op bij deze geschiedenis dat er in ieder geval groot verschil is tussen de wijze waarop deze kinderen sterven en de wijze waarop de kinderen gestorven zijn die Elisa gevloekt hebben en die door de beren verscheurd zijn. De Heere heeft hen gestraft om hun zonde. En dat kun je van deze kinderen niet zeggen. En dat vervult ons vanmiddag ook met milde gedachten over deze kinderen. En ik zou ook wel die verklaring durven volgen dat de ouders voor deze kinderen hoop mogen hebben. Maar daar kom ik straks op terug als het in onze tweede gedachte gaat over de profetie van de profeet Jeremia. Het is heel veelzeggend dat deze gebeurtenis verbonden wordt aan een profetie. En een profetie waar ook een belofte aan verbonden is. Hoe heeft Herodes zover kunnen komen? De gemeente, zijn doel was om de verlosser te doden. Zoals Farao van Egypte er alles aan gedaan heeft om het volk van Mozes uit te roeien. Als Farao zijn zin gekregen had, jongens en meisjes, dan was Mozes in de Nijl geworpen. En Mozes was de latere verlosser van het volk van Israël. De duivel doet er alles aan om Gods knechten te doden. Om de macht van Gods dienaren te stuiten. Om hun mond te stoppen. Maar je ziet dat Mozes door de Heere juist ingezet is als een leidsman voor het volk. Met mannen als Herodes loopt het slecht af. De Heere zal het zien en zoeken. Er is een historicus die heeft gezegd, Herodes kwam op de troon als een vos. Dat deed hij dus op een hele sluwe manier. Hij regeerde als een tijger. En hij stierf als een hond. Hij is op een verschrikkelijke manier gestorven. Het laatste deel van zijn leven, kort na de kindermoord in Bethlehem, is een aaneenschakeling geweest van allerlei moeite en ellende, huiselijke twisten, de verzwering van zijn ingewanden. Het is zelfs zo geweest dat de wormen uit zijn open wonden naar buiten kwamen. Ten slotte is hij geheel overdekt met zweren. Op 10 april van het jaar 4 gestorven, 70 jaar oud zijnde. Maar de strijd is niet opgehouden. Herodes is een instrument geweest in de hand van de vorst der duisternis. En gemeente, de vorst der duisternis heeft nog instrument. Bloed, vuur, rookdamp. De vorst der duisternis was erop uit om de Heere Jezus te doden, jongens en meisjes. En nu hem dat niet gelukt is, nu zal hij proberen om het volk van God te doden. Hij is die grote rode draak die zich werpt op de vrouw, op de kerk, die in de woestijn is achtergebleven. Kerstfeest doet een strijd ontbranden. Maar de duivel zal niet winnen. Dat is het mooie van de boodschap van vandaag. Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. We gaan naar onze tweede gedachte. Die kindermoord bewijst ook de vervulling van een profetie. Want nu gaat Matthäus er verder niet op in hoe dat nou precies gegaan is. Wij zouden misschien meer details willen weten hoe Herodes dit nu ten uitvoer heeft gebracht en wat dat nou teweeg heeft gebracht. Maar dat laat Matthäus helemaal rusten. Dat is voor ons niet belangrijk. Hij wijst op een profetie die hier alles mee te maken heeft. Een profetie uit de profeet Jeremia. Matthäus laat zien dat deze gebeurtenis te maken heeft met een groter geheel, met een groter verband. Je moet de dingen zien in zijn geheel. Wij letten vaak op de dingen in het detail. Als er iets gebeurt in ons leven, wat wij niet kunnen overzien, dan is dat eigenlijk het enige wat we bezighouden. Maar wij weten niet wat God daarmee voor heeft. Wij weten niet wat er op de lange duur gaat gebeuren. Wij weten niet welk schakeltje dat deze gebeurtenis is in het grote geheel. En Gods kinderen weten dat vaak ook niet. Het is vaak achteraf pas dat de Heere daar licht over laat vallen, waarom hij de dingen doet zoals hij ze doet. En wat is dat een zegen, als hij dat uit zijn woord wil doen. Als de gebeurtenissen in je leven door Gods woord belicht mogen worden. En als de Heere laat zien, dat heb ik er nu mee voor. En daarom gebeuren deze dingen. En zo mag Levi, Matthäus, daar licht over werpen. Hij zegt, dit heeft alles te maken met de profetie uit Jeremia 31. Want toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, een stem is in Rama gehoord, geklag en geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet getroost wezen, omdat ze niet zijn. De profeet Jeremia. Hij profeteerde in de dagen voor de ballingschap, zoals we weten. En de profeet Jeremia die heeft het over Rachel. En wie was Rachel, jongens en meisjes? Dat was een van de vrouwen van Jacob, Rachel en Lea. En wat waren de zorgen in het leven van Rachel? Rachel kon geen kinderen krijgen. Lea wel. En dat was voor Rachel een hele moeilijke zaak. Het heeft jaren geduurd eer dat haar eerste kind geboren werd, Jozef. En daarna heeft het nog een hele tijd geduurd eer dat haar tweede kind geboren werd, Benjamin. Maar dat is ook het einde van het leven geworden van Rachel. Rachel heeft geweend over Benjamin. Zij heeft hem ook geen Benjamin genoemd. Zij heeft hem genoemd Ben-Oni. En Ben-Oni, dat betekent zoon van mijn smart. Ze had het hart in haar baren dat de geboorte van Benoni werd haar sterfbed. Zij is begraven in deze omgeving van Rama, het graf van Rachel, een van de belangrijkste plaatsen voor de Joden die er nog altijd zijn in het land Israël gemeente. Benoni, wie zal die tranen onder woorden kunnen brengen? Wie zal die smart beschrijven die Rachel daar bij de geboorte heeft gehad? Ze voelden het leven uit zich vlieden en ze heeft geen troost gehad van dit kind. Ze heeft niet meegemaakt wat Jacob nog van hem heeft mogen ontvangen. Maar als Jeremia dit profeteert, dan leeft Rachel al lang niet meer. Rachel die is daar begraven. En nu zegt de profeet Jeremia, Rachel weent over haar kinderen, omdat ze niet zijn. Rachel is daar een beeld eigenlijk voor al de moeders uit Juda. Want wat gebeurde er in de dagen van de profeet Jeremia? We zijn bezig met de klaagliederen van Jeremia. Jullie weten het, ze zijn in ballingschap gevoerd. De jongens die werden samen gedreven in Rama. Rama ligt precies tussen het tweestammenrijk en het tienstammenrijk in. En toen de Babyloniërs kwamen, toen hebben zij de jongens, net als de Duitsers deden in de Tweede Wereldoorlog, wanneer ze een razzia hielden, dan werden de mannen die werden uit de huizen gehaald en die werden naar een plaats gedreven om getransporteerd te worden naar Duitsland en daar te werk gesteld te worden. Verschrikkelijk moet dat geweest zijn voor degenen die dat meegemaakt hebben. Als je zoon, als je man zo uit huis gehaald wordt en je weet niet of je hem ooit nog wel terug zult zien. Maar nu zo is het ook gebeurd daar in Rama. De Babyloniërs die hebben de mannen en ze hebben de jongens uit huis gehaald, samen gedreven daar in Rama op de hoogte. En de moeders die zijn er getuigen van geweest dat hun eigen kinderen werden weggevoerd naar Babel. Sommigen zijn daar zelfs al gedood, eer dat ze weggevoerd werden. Dat is een geschreeuw geweest, dat kunt u zich wel voorstellen. Daar hebben moeders, die hebben luidkeels gehuild over de wegvoering van hun kinderen. Rachel weent over haar kinderen. En ze wilde niet getroost wezen, omdat ze niet zijn. Waarom gebruikt de profeet Jeremia die naam van Rachel? Omdat Rachel de moeder is, zou je kunnen zeggen, de stammoeder is van Israël, van zowel het tweestammenrijk als het tienstammenrijk. Zij was de moeder van Jozef. En twee zonen vertegenwoordigen Jozef, Manasse en Ephraim, in het tienstammenrijk. En de andere zoon is Benjamin. Benjamin is een van de stammen van het tweestammenrijk. Dus Rachel, zou je kunnen zeggen, is een belangrijke moeder voor zowel het tienstammenrijk als het tweestammenrijk. Ze weent over haar kinderen, omdat ze niet zijn. Er is een stem gehoord in Rama. En nu blijkt deze profetie nog een keer een vervulling te hebben. Dus Rachel zelf is daar begraven. De moeders in Israël hebben daar geweend. Maar Rama ligt vlak bij Bethlehem. En nu wordt die profetie, zegt Matthäus, nog een keer vervuld. Toen is vervuld geworden. Hij zegt niet, opdat vervuld zou worden, dat de Heere wilde dat dat zo zou gebeuren. Dat staat er soms ook in de Bijbel. Opdat vervuld worden. Maar hier staat, toen is vervuld geworden. De Heere heeft Herodes niet aangespoord, maar hij heeft dat boze werk zelf gedaan. Toen is vervuld geworden wat de profeet Jeremia gezegd heeft. Die profetie van Jeremia, die heeft nog een diepere vervulling gekregen. Hier huilen de moeders van 10, 20, 30 kinderen. Die van hun borst gerukt zijn en wreed gedood zijn. Ontroostbaar, dat kunt u zich wel voorstellen. Wat is er een blijdschap als er een kind geboren mag worden? En wat is er een droefheid als de Heere je een kind ontneemt? Alleen de mensen in de gemeente die dat zelf meegemaakt hebben, die weten wat dat is. Dat kom je eigenlijk je hele leven nooit meer te boven. Hoe klein zo'n kind ook geweest is. Rachel weent over haar kinderen, opdat ze niet zijn. Wat een duistere profetie, wat een donkere gebeurtenis, wat een overschaduwing van het kerstevangelie. Niet alleen, deze gebeurtenis heeft ook een lichtzijde, onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 54 en daarvan het tweede en het vierde vers. Want vreemden steken het hoofd omhoog, tot mijn verderf ik zie tirannen om mij te doden samenspannen. Zij stellen God niet voor hun oog. En het vierde, want God wil mij zijn bijstand bieden. Hij heeft mij het onheil doen ontkomen. Psalm 54 vers 2 en 4.
Thank you.
Onze derde gedachte bevat vertroosting voor Gods kinderen. U zegt, wat ligt er dan voor troost, dominee, in deze geschiedenis? Ik kan daar geen troost in ontdekken. Het is gewoon een verschrikkelijke geschiedenis, dat is het ook. Maar er ligt wel een hele rijke troost in, jongens en meisjes, want Herodes heeft het kindeke niet te pakken kunnen krijgen. Die 20, 30 kinderen zijn wel gedood, dat is heel erg. Maar het kindeke heeft hij niet te pakken kunnen krijgen. Het kindeke heeft hij niet kunnen doden. Deze geschiedenis laat zien dat de Heere de plannen van de duivel verijdelt. Deze geschiedenis laat zien dat de Heere de duivel altijd een slag voor is. Deze geschiedenis laat zien, net als vanmorgen, dat de raad van God zal bestaan en dat hij al zijn welbehagen zal doen. Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. En hadden Gods kinderen dat geloof nou altijd maar. Want het is natuurlijk wel diep doorheen gegaan. Wat denkt u dat er door Simeon heen gegaan moet zijn? We lezen verder niet meer van hem. Maar toen die boodschap kwam. Die koning waarvan je gesproken hebt, man die is vermoord. Want al de kinderen in Bethlehem zijn vermoord, dus dat kind is ook vermoord. Je zult hem nooit meer ontmoeten. Alles wat je gezongen hebt, dat is allemaal bedrog geweest. Anna. Wat zal Anna over haar toeren geweest zijn toen ze deze boodschap hoorde. En de anderen die de boodschap gehoord en geloofd hadden. De duivel, die kan Gods kinderen soms zoveel schrik aanjagen. Kan soms lijken alsof hij overwinnen zal. Ze hebben niet anders kunnen denken of de Heer Jezus is gevallen in moordenaarshanden. Maar nee, de Heer Jezus is al lang veilig. De Heer Jezus is door Gods hand in Egypteland gebracht. En hij zal straks ook veilig uit Egypteland terugkomen. Mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Vindt u dat geen troost? Is dat geen rijke troost dat het kind, de vorst der duisternis, altijd te slim af is? Dat zijn wij niet. Wij zullen vallen als hij de macht had. Maar Jezus heeft de duivel overwonnen. Reeds nu wordt dat zichtbaar bij zijn eerste komen op deze aarde. En omdat hij niet in de handen van de Satan terechtgekomen is, omdat de Satan hem niet heeft kunnen vermoorden, gemeente, daarom vieren wij kerstfeest. Anders had het ook geen zin meer om de geboorte van de Heer Jezus te herinneren. Als hij het onderspit had moeten delven, dan had de kerstboodschap geen enkele zin meer gehad. Had ik er ook niet meer over gepreekt. Maar hij heeft de Satan overwonnen. En omdat hij uit de handen van de Satan gebleven is, daarom is er nog verwachting. En daarom kan het ook nog voor onze nakomelingen. Want die profetie, Matthäus die haalt er maar een klein stukje van aan eigenlijk. Die profetie is een zeer troostrijke profetie. U zou vanavond bij het eten dat tweede gedeelte van Jesaja 31 moeten lezen bij de tafel. En dan zult u zien dat die profetie een hele troostvolle profetie is. Want daar volgt iets op. Namelijk deze woorden: bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. Want zij zullen uit des vijands land wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Wij behoeven in de droefheid van Bethlehem met deze kerstpreek niet te eindigen, gemeente. Gelukkig niet. Christus heeft deze moeders reeds toegeroepen dat er vertroosting is. Hij kan die bedroefde moeders veel meer schenken dan dat ze kwijtgeraakt zijn. Het is opvallend dat dat troostwoord direct aan die tranen verbonden is. Rachel weent over haar kinderen, omdat ze niet zijn. Als ik ga naar moeder Rachel, die daar begraven is in de landstreek van Bethlehem. Zij heeft het zelf niet meer meegemaakt. Ze noemde haar zoon Benoni, zoon mijner smart. Maar ze had haar tranen wel kunnen drogen. Want Jacob heeft hem genoemd Benjamin. Zoon van mijn rechterhand. En daarin is hij niet teleurgesteld uitgekomen. Het is jammer dat Rachel daar geen oog voor heeft gehad. Rachel was, voor zover wij weten, niet bezig met het kind van Bethlehem. En daarom heeft zij ook die persoonlijke troost in haar leven gemist. Tenminste, we lezen daar niet van. Maar de Heere heeft zich over de kinderen van Rachel ontfermd. En als je dan een stap verder gaat naar die wegvoering naar Babel. Die moeders die weenden over hun kinderen, omdat ze niet waren, ze waren weggevoerd. Is dat voor altijd geweest? Nee, er is loon voor uw arbeid, zegt de Heere. Ze zullen wederkomen. En vanmorgen heb ik het al aangehaald van Daniël. Dat Daniël in de ballingschap mocht zien dat de ballingschap 70 jaar duren zou. En dat er dan een einde zou komen. En ze zijn wedergekeerd. Met smeking en geween tot Jeruzalem. De Heere is een waarmaker van zijn woord. Er is verwachting voor uw nakomelingen. En nu wordt deze profetie opnieuw vervuld. De kinderen van Bethlehem sterven. Deze moeders weigeren zich te troosten. En zou het nu zo zijn dat deze troost wel geldt in de eerste twee voorbeelden en niet bij dit laatste voorbeeld? Gemeente, dat kan ik toch niet geloven. Dan heb ik toch heel veel hoop voor deze kinderen van Bethlehem. Bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. Er is verwachting voor uw nakomelingen, want uw kinderen zullen wederkeren. En waarom kan dat alleen? Omdat Christus de Satan heeft overwonnen. Hij keert straks terug uit Egypte. Hij zal geen half werk doen. Hij is bij machten om die kinderen te beveiligen. De gemeente, wat ligt daar vandaag ook een rijke troost in. Babel zou je de wereld kunnen noemen. En de wereld dringt in de kerk. En de wereld voert onze kinderen weg. Hoeveel zijn er al niet geweest die nooit tot het doen van belijdenis gekomen zijn. Die de wereld zijn ingetrokken. En hoeveel zullen er nog volgen? Wat een smart kan dat ook zijn in een moederhart. Wat een smart kan dat geven in een vaderhart. Een verloren zoon te hebben. Een verloren dochter te hebben. Wel, omdat deze profetie in de Bijbel staat. De kindermoord van Bethlehem. En het ontvluchten van de Heere Jezus daarvan. Daarom kan het nog, ook voor uw nakomelingen. Omdat er één is die sterker is dan die hellevorst. Omdat er één is die de Satan heeft overwonnen. Deze geschiedenis bevat een onuitsprekelijke troost. Het eindigt niet in het verlies, maar het eindigt in de hoop. Er is verwachting. Gemeente, de Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. We hadden het kunnen weten. De Heere heeft het gezegd in het paradijs. Er is een geestelijke strijd gaande tussen twee koningen, tussen twee rijken. Maar koning Jezus leeft. En daarom kan het nog. Daarom is het niet hopeloos. Daarom is het niet uitzichtloos. Maar kent u dat wenen over uw kinderen? Wordt dat niet te zeer gemist? Zeker als je een kindje moet missen. Dan komen de tranen vanzelf. Dan is er droefheid die je jaren, ja die je leven lang meedraagt in je hart. Maar weet u ook wat het is om te wenen over levende kinderen? Omdat ze zijn in de handen van de vorst der duisternis. Al onze kinderen, staat toch in het doopformulier. Onze kinderen zijn gevallen kinderen, ook al zitten ze zondags twee keer in de kerk. Ze zijn in de macht van de vorst der duisternis. Maar Bethlehem laat zien dat met de kindermoord het laatste woord niet is gezegd. Dat daarmee alle troost niet is vergaan. Dat dit grote verdriet de blijdschap om de geboorte van Christus niet heeft uitgeblust. Maar dat er nog doen aan is. En ik hoop dat dat werkzaamheden mag geven voor al onze verloren kinderen. Aan de troon van Gods genade. Tot je het om Jezus wil mag horen voor je kleine kinderen, voor je grote kinderen. Tot je het horen mag. Bedwing uw stem van geween. En uw ogen van tranen. Want er is loon voor uw arbeid. Spreekt de Heere. Amen.